interne keuken.
Dag Sandra Langerijs.
Hallo.
Mevrouw Langerijs, wat een geweldig boek heeft u geschreven. Erasmus Dwarsdenker, een biografie van Erasmus van 784 pagina's lang. En het is echt supergoed gedaan. Erasmus, voor de mensen die hem niet kennen, dat is, heeft net niet de top 10 gehaald van de grootste Belg. Hij stond op nummer 11 in der tijd. Maar ik denk dat er nu vanuit Nederland protest gaat komen.
Ja, bij de Nederlanders stond hij op nummer 5, als ik het me goed herinner. Hij komt natuurlijk ook uit Holland. Maar voor de Belgen is hij minstens net zo belangrijk geweest als voor de Nederlanders. Een groot deel van zijn leven heeft zich ook in Brabant, in Belgisch Brabant, afgespeeld. Hè, in Brussel en Antwerpen.
Ja, maar dat vind ik sympathiek van u. Ik had echt gedacht, van dat is helemaal geen Belg. Dat is een Rotterdammer, hè, want zijn officiële naam was Desiderius Erasmus, of Erasmus, dat wil ik nog kwijt zijn, Rotterdamensis.
Ja, of Rotterdamus, op een gegeven moment begon hij zich zo te noemen. En dat Desiderius heeft hij er zelf aangeplakt. Hè? Toen hij student was, heeft hij Desiderius verzonnen. Dat vond hij wel mooi staan bij Erasmus, maar hij is gedoopt als Herasmus.
Ja, want en Desiderius, dat betekent zoveel als wat is dat, de begeerlijke of zo?
Ja, precies. En Erasmus, dat was dan weer Grieks voor de begeerde. Dus ja, dat vond hij wel leuk bij elkaar staan.
De begeerlijke begeerde. Ja, van Rotterdam, ja.
Van Rotterdam.
Ja, en dat het mooie is, als je dan Desiderius Erasmus Rotterdamensis zegt, dat klinkt als Gaius Julius Caesar, zoals de Romeinen dat deden.
Ja, en dat was zo belangrijk voor hem, want Erasmus heeft heel erg goed nagedacht over zijn schrijversnaam. Hij was eigenlijk, denk ik, de eerste auteur die met over dat soort dingen nadacht. En heel erg bezig was met zijn eigen PR. En hij besefte dat hij zijn schrijverscarrière vooruit zou helpen wanneer hij goed nadacht over de naam waaronder hij zou gaan publiceren. Dus zijn vader had hem gedoopt als Erasmus. Uh-huh. Dat is denk ik wat ik heb uitgevonden bij het onderzoek doen voor deze biografie. En hij maakte daar zelf Desiderius Erasmus Rotterdamus van.
Dus hij was toch al heel erg toen al, hè, wat is dat, 16e
als student al, ja.
Met zijn reputatie bezig.
Ja, enorm. Ja, met zijn schrijverscarrière.
Ja. Ja. Het werk dat u gedaan heeft, een biografie schrijven, dat is al gedaan, dat is al vaak gedaan. En dat is heel vaak door Erasmus zelf gedaan ook.
Hij heeft inderdaad 3 autobiografieën geschreven. Ja, dat klopt. Ja.
Dat is wonderbaar.
En hij heeft in zijn brieven, want hij heeft een enorme briefwisseling nagelaten. En dat is een goudmijn voor een biograaf natuurlijk. Mm-hmm. En daarin doet hij vaak ook heel persoonlijke uitspraken die je dan aan die autobiografieën kunt koppelen. Op basis waarvan je die autobiografieën ook kunt controleren natuurlijk.
Ja, dat is wonderbaarlijk. Waarom schreef hij zoveel autobiografieën?
Hij begon hij heeft er dus 3 geschreven. De eerste schreef hij in het jaar 1524. Dat is het jaar dat zijn beroemde boek De Vrije Wil verscheen. En De Vrije Wil was Erasmus' boek tegen Maarten Luther. En op het moment dat hij dat boek voorbereidde, vreesde hij echt voor zijn leven. Omdat aanhangers van Luther hem op dat moment al een poos lastig vielen met smaadschriften en met chantagepogingen. En in 1524 leek het Erasmus slim om alvast een testament op papier te zetten en zijn autobiografie te boek te stellen. En die moest geheim blijven, die mocht niet gepubliceerd worden. Maar mocht er iets met hem gebeuren, had hij aan zijn vrienden opgedragen, dan konden zij ervoor zorgen dat ze op basis van die autobiografie zijn reputatie konden verdedigen. Want hij voelde zich toen, hij werd toen echt lastig gevallen, hè, door de Lutheranen en zwart gemaakt.
Dus was hij bezorgd. En zei, ik wens als volgt herdacht te worden, mocht mij iets overkomen.
Ja, en in die autobiografie, en dat is voor een biograaf natuurlijk wel een uitdaging. Het is fijn dat die autobiografieën er zijn. Mm-hmm. Maar het is tegelijkertijd heel interessant dat hij in die verschillende autobiografieën ook verschillende, min of meer verschillende versies van zijn levensloop aan ons heeft nagelaten. En je ziet al als biograaf, wanneer je daarmee aan de slag gaat ook, dat hij een aantal biografische pijnpuntjes, laat ik het zomaar zeggen, dat hij die probeert te verzachten. En in mijn boek doe ik verslag van die puzzel. Er zijn ook biografen geweest die hebben gezegd, Die autobiografie die moet je helemaal links laten liggen. Daar moet je helemaal niet mee willen bezighouden. Maar ja, ik vind het juist heel interessant en heel waardevol om die autobiografieën dan te gaan confronteren met allerlei andere materiaal dat we hebben.
Om te kijken.
Om op die manier te kijken wat er waar en wat er niet waar zou kunnen zijn.
Ja, want dat is natuurlijk tegelijk de meest betrouwbare en de meest onbetrouwbare bron. Hè? Iemand die over zijn eigen leven vertelt.
En bovendien is die autobiografie waar ik het net over had, die dus geheim moest blijven, dat is echt de enige tekst waarin hij uitspraken heeft gedaan, waarin hij informatie geeft over zijn vader, zijn moeder en zijn geboorte. Want daar heeft hij zijn leven lang heel erg geheimzinnig over gedaan. Daar mocht niemand iets van weten. En daarom is het zo belangrijk dat je als biograaf niet denkt, ik ga me helemaal niet met die bron bezighouden. Ja. Je moet daar juist bovenop gaan zitten.
Over zijn geboorte moeten we het hebben. Dat is eigenlijk een mooi verhaal, vind ik. Ik heb wel eens opgevangen, voor ik uw boek las, van Erasmus. Zijn vader was een priester, hè?
Zijn vader was een priester. Ja. En die vader die is in die vorige auto, die andere biografieën, hè, die oudere biografieën die er zijn, is die vader eigenlijk niet of nauwelijks voor het voetlicht gebracht. Dus ik heb die man echt een plek gegeven in die biografie.
Dat omdat heeft u
ik
zo mooi erachter gedaan.
Nou, ook omdat ik erachter kwam dat die man waarschijnlijk een heel belangrijke rol bij de opvoeding van Erasmus en zijn scholing ook heeft gespeeld.
Ah, ja.
Die vader heeft hem echt op een traject gezet waar de latere beroemde bestseller-auteur Erasmus alle profijt van heeft gehad. Ja. En dat verhaal was nog helemaal niet bekend.
Nee, maar we moeten het eerst wel over zijn conceptie hebben, vind ik. Ja. Dus je leest dan...
Eerst de seks.
Ja, natuurlijk. Ja. Alhoewel, een keertje. Want je leest dan... Hè, dus zijn vader was een priester ongetrouwd. Dus klassiek denk je, meneer pastoor heeft de meid bezwangerd en dat is een bastaardkind. Toen heette dat wellicht nog zo. Maar het is eigenlijk veel mooier dan dat, het verhaal.
Hij, die vader heeft inderdaad Erasmus als priester verwekt. Dit is een enorme spoiler.
Nee, hij heeft hem niet als priester verwekt. Hij was nog geen priester. Toch? Wacht, ik zal vertellen hoe ik het onthouden heb uit uw boek.
Ja, oké, vertel dat
en dan
maar.
Zegt u maar of ik het juist gelezen heb of niet.
Ja.
Dus de vader heette Gerard en zijn moeder Margaretha.
Dat klopt.
En die twee zijn verliefd op elkaar. En
zeker.
Die Gerard mag niet trouwen met Margaretha.
Nee, van zijn ouders niet. Voilà. Nee,
en hij
dat
loopt
geen
weg
goed
naar
idee.
Italië en denkt, dan ben ik weg.
Is dus het verhaal dat in die geheime autobiografie van Erasmus, van de zoon van Gerard, verteld wordt. Maar daar jokt Erasmus.
Ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik vind dat het verteld moet worden. Ja. Wacht, ik maak het even af. Okay. Dus hij gaat naar Italië en wordt daar kopiëist van manuscripten en zo.
Klopt.
Dus in Nederland maken ze hem wijs dat Margaretha gestorven is. En dan wordt hij priester.
Ja.
En een keer terug, en wat blijkt, ze is springlevend. En ze is zwanger en ze wil niet meer trouwen van hem. En Erasmus komt ervan. Maar goed, ondertussen is hij al priester en gaat het allemaal niet meer. En zo. Dat is dus niet waar.
Nee, dat is dus niet waar. Oh. En Erasmus doet dat zo voorkomen omdat hij dan niet verwekt is door een priester.
Ah ja, natuurlijk. Weet u iets over de moeder van Erasmus?
We weten in ieder geval hoe ze heet, Margaretha.
Mm-hmm.
En moeders vormen natuurlijk altijd een probleem voor een biograaf.
Omdat vrouwen het huishouden deden en daar werd niet over geschreven? Of?
Een man als Erasmus zal niet gaan schrijven over de zorgen die zijn moeder voor hem had.
Ah, jammer. Heeft hij nergens iets liefs of erkentelijks over zijn moeder geschreven?
Nee.
Ja, en God weet dat hij veel geschreven heeft, hè? Maar ja, goed, Erasmus, dat was dan de grote geleerde, de grote humanist, die altijd in het Latijn schreef.
Ja.
Ja. Hij was bij leven ook al heel beroemd, hè?
Ja, zeker. Hij was de eerste echte bestseller-auteur van Europa.
Ja.
De grote geleerde, een publieke debater ook. Hè. Daar stond hij natuurlijk ook onbekend als een opiniemaker. Zo manifesteerde hij zich en zo, dat werd ook van hem verwacht op een gegeven moment. Hij was de beroemdste Europeaan. Voordat Luther verscheen was Erasmus de beroemdste schrijver, de beroemdste wetenschapper, de beroemdste Europeaan zou je zelfs kunnen zeggen.
Ik probeer me dat voor te stellen hoe dat ging. Stel dat je de straat zou zijn opgegaan daar in het begin 16e eeuw.
Ja,
en je vraagt dan 100 mensen,
ja.
Kent u Erasmus? Of het toont zo'n printje, zo'n schilderij zal het dan zijn zeker?
Ja, nou, we weten natuurlijk dat die boeken van hem gretig aftrek vonden. En een leuk detail is bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment maakt hij een bootreis over de Rijn. Hij gaat van Basel terug naar het noorden, naar de Lage Landen. En dan moet die boot een stop maken bij Boppard. Een onbetekend plaatsje, maar goed, daar woont dan een tolgaarder, hè, die de tol komt innen. En er was natuurlijk nog geen televisie, er waren nog geen foto's, dus heel veel van die fans van Erasmus wisten niet hoe hij eruit zag. En die tolgaarder hoort dan dat een tengere, magere, kleine man, een beetje onaanzienlijk mannetje, wordt aangesproken als Erasmus. En die tolgaarder die wordt ontzettend enthousiast en zegt, bent u de schrijver Erasmus? Ja, hij is de schrijver Erasmus. U moet onmiddellijk met me meekomen naar mijn tolhuis. En dan gaat Erasmus bij die man naar binnen en dan ziet hij op het bureau van de tolgaarder, tussen al die rekeningen, al die kwitanties, ziet hij zijn eigen boeken liggen. En dat vond Erasmus zelf ook echt helemaal geweldig. Dat hij ook door de gewone man, maar een tolgaarder had natuurlijk wel behoorlijk leren lezen en schrijven. Dat hoorde bij zijn beroep. Uh-huh. Dat hij ook door de gewone man werd gelezen. En het aardige is, het sympathieke is, dat Erasmus ook altijd contact met die man is blijven onderhouden. En de allerlaatste publicatie die Erasmus tijdens zijn leven heeft uitgegeven, heeft hij opgedragen aan die tolgaarder.
Ja, maar dus, en dat waren boeken in het Latijn geschreven?
Dat waren boeken in het Latijn geschreven, maar Latijn, dat was toen wat het Engels nu is en nu wordt. Hè? Latijn was de internationale schrijftaal, leestaal en zelfs spreektaal op alles wat met hogere scholing en met universiteiten te maken had. Daar werd geen Nederlands, Duits, Engels of Frans gesproken of geschreven of gelezen. Dat ging allemaal in het Latijn. Okay. Zoals het Engels nu ook echt de universiteiten en in Nederland zelfs op sommige middelbare scholen echt alles verdrinkt.
Ja, en die boeken van die tolgaarder, die waren, neem ik aan, van papier. En ik vraag het omdat we met Erasmus op een kantelpunt in de geschiedenis zitten. Hè. Zijn vader was nog kopieist.
Ja.
Dat was op perkament, neem ik aan? Of?
Dat was op perkament en als het goedkoop moest, kon dat ook op papier.
Ja, ja, en het is het moment waarop de boekdrukkunst uitgevonden wordt en
precies
in zwang komt.
Ja.
Maar de stap daarvoor, en dat heb ik ook maar uit uw boek geleerd, is inderdaad, er moest eerst degelijk papier zijn waar je op kan drukken.
Ja. Ja,
en dat is ook wel rond die tijd.
Ja, ja, kijk, Erasmus heeft aan de ene kant zou je kunnen zeggen geluk gehad. Dat hij precies in dat tijdsgevricht is geboren. Waarin het boek aan zijn opmars begon. En het is zijn verdienste geweest dat hij onmiddellijk beseft heeft dat dat boek natuurlijk een ontzettend belangrijk nieuw medium voor literatuur en wetenschap zou gaan worden.
Ja.
En Erasmus is ook als schrijver, als publicist, is hij gewoon wel dé man geweest die boekrokunst heeft uitgebuit. Ook op een hoger plan heeft geholpen.
Ja.
Want hij heeft daar zijn hele literaire carrière lang heeft hij zich ontzettend veel moeite gegeven om zijn boeken bij de beste uitgevers in Europa uit te geven. Hij ging dan echt op reis om zijn werk in Parijs of in Venetië of in Basel te laten uitgeven, omdat hij wist dat daar de drukkers zaten die de beste boeken voor het grootst mogelijke publiek maakten. En dat hij ook die zin voor kwaliteit koppelde aan een zin voor commercie. Dat is echt typisch iets van Erasmus. Dus hij heeft het gedrukte boek ook echt aan de man gebracht in Europa. De drukkers die hij benaderd heeft, heeft hij ook echt bijgestaan in het maken van kwalitatief zo goed mogelijke boeken. die dan ook wel over een zo groot deel van een enorm gebied in Europa verspreid moesten worden wat hem betreft. En in grote oplages gedrukt moesten worden. En op een gegeven moment begon hij zijn drukker in Basel ook uit te leggen dat hij niet alleen maar dikke boeken moest uitgeven, maar dat hij ook gewoon, dat die drukker ook dunnere boekjes moest maken. Meerdere malen per jaar moest publiceren in plaats van mensen jaren op een boek te laten wachten. Omdat Erasmus beseft dat belangrijk was.
Dus u beschrijft in het boek niet alleen als een soort Pietje Precies die echt letterlijk naast de drukpers ging gaan staan om te zeggen hoe het allemaal moest.
Dat deed hij ook.
Maar tegelijk was hij dus ook een goede commerçant die goed nadacht over hoe hij de dingen aan de man kon brengen.
Ja, daar was hij heel slim in en ook heel actief in. Want dat kost ook heel veel moeite in een mensenleven. Hè, om te paard helemaal naar Venetië, helemaal naar Basel te reizen. Verschillende malen zelfs.
Ja.
Om persoonlijk bij die drukpersen aanwezig te zijn. Om mee te denken over hoe je dat het beste kon inzetten op de markt.
Er staan epische beschrijvingen in uw boek van die reizen te paard.
Ja.
Dat is wonderbaarlijk. Dat was u zegt gevaarlijk ook. Hè? Je hebt slechte wegen, je hebt struikrovers overal. Hij wilde dat te paard doen, heb ik begrepen, omdat hij vooral niet in een koets wilde opgepropt zitten of op een boot. Want dat was gevaarlijk. Je had toen ook al, en nog veel erger, allerlei epidemieën.
Ja, precies. En hij heeft zijn ouders overleden, zijn moeder in ieder geval overleed aan de pest.
Mm-hmm.
Toen hij een jaar of 13 was. En zijn vader overleed toen hij 14 was. We weten niet precies waarom, maar dat zou ook de pest kunnen zijn geweest. In ieder geval, Erasmus had dus echt aan den lijve ondervonden, al op heel jonge leeftijd, hoe verwoestend die epidemieën van de 15e en de 16e eeuw konden uitpakken. En er heerst er niet alleen maar pest hoor. Ook allerlei ziekten die we tegenwoordig niet meer kennen. Maar het afgelopen jaar hebben we natuurlijk mondiaal wel ervaren hoe ingrijpend dat allemaal kan zijn. En in die 15e en 16e eeuw was dat natuurlijk nog veel bedreigender. Want toen waren er geen vaccins en er waren geen antibiotica en geen kennis over hoe virussen zich verspreiden. Dus dat was heel bedreigend allemaal.
Ja,
vandaar dat Erasmus het liefst in zijn eentje op een paard reed. Vond hij ook viriel. Hè?
Het is toch een ijdel figuurtje een beetje. Hè?
Ja, maar dat is ook wel een reactie op zijn jeugd. Hè? Want toen hij eenmaal wees was geworden, werd hij door zijn voogden het klooster ingeschopt. En kloostermannen die hoorden niet op een paard te rijden.
Okay.
Luther heeft bijvoorbeeld nooit op een paard gereden. Die zat altijd op de bok van een wagen of in een koets. Dus Erasmus heeft zijn klooster bewust verlaten. Hij is daar nooit meer teruggekeerd.
Ja, van zich afgeschud,
wilde
daar
niets meer van weten. Heeft er ook allerlei lelijke dingen over geschreven. En dat reizen te paard, dat vond hij volgens mij ook wel heel erg mannelijk.
Ja. Was het een leuke man?
Ja, ik heb volgens mij was dat een ontzettend leuke man. Ik heb zelf enorm veel plezier aan Erasmus beleefd de afgelopen jaren. Hij was zo ontzettend slim en Erasmus was ontzettend anti-autoritair. En hij kon op een heel slimme en ook geestige manier omgaan met de malligheden van de macht. En daar heeft hij zulke geestige en scherpe dingen over geschreven. Dat is nu nog heel erg fris om te lezen. En dat is heel erg knap. Dat is heel erg bijzonder. Dat zegt iets over zijn intellect en zijn gevoel voor humor. Als je grappen van 500 jaar geleden, als je die nog steeds leuk kunt vinden.
Ja, want als ik uw boek lees, uw biografie van Erasmus, dan krijg ik zin om Erasmus zelf te lezen.
Dat is hoop. Dat is zeker ook de bedoeling.
Ik denk, ik ga toch eens even checken of dat een goed idee is.
Ja, zeker.
Maar u zegt van wel. Ja.
Ja.
Oké. Ja. Nog één ding. Mevrouw Erasmus. Met geen woord, nergens.
Nee, die was er niet. Erasmus werd op een gegeven moment toch priester.
Mm-hmm.
Priesters
in die tijd, hè? Zien naar zijn eigen vader.
Ja. Voor zover ik weet heeft hij nooit iets met een vrouw gehad. En ik heb aan het begin al opgemerkt dat zijn briefwisseling enorm was. Hè? Er is ons een enorme correspondentie bewaard gebleven. En dat is een goudmijn voor een biograaf, voor een historicus. En ja, in die duizenden brieven heb ik geen één brief kunnen vinden waaruit ik kon opmaken dat hij ooit maar verliefd is geweest op een vrouw. En dat vind ik natuurlijk wel heel opvallend. Ik denk wel dat hij seksuele ervaring heeft opgedaan met vrouwen toen hij nog student was. Maar wat me eigenlijk meer opvalt is dat hij heel veel plezier kon ontlenen aan het gezelschap van slimme jonge mannen. Geen tieners hoor, geen jonge jongetjes, maar dertigers of zo. En
ja, maar om daaruit te besluiten
of daar
dat
nou
die op mannen
relaties
viel,
van kwamen,
dat, ja, dat weten we niet. En
dat weten we niet.
Dat weten.
Nee, en dat hoeft ook niet. Nee. Hè? Ik bedoel, dat denken wij als 21ste eeuwers.
Dat is een journalistieke vraag gewoon.
Leggen we snel die associatie. Maar dat hoeft niet eens aan de orde te zijn. Het lijkt me wel duidelijk dat hij zich daar heel prettig bij voelde. En ik meen ook wel, verliefde gevoelens in die brief.
Dat hij dat wel kende, ja.
Terug te kunnen vinden. Ja. Ja.
Hij heeft klein dingetje geschreven over lustgevoelens.
Hij was niet preuts, het was geen preutse man.
Nee,
hoor.
Ik heb het genoteerd, ik vond het heel mooi verwoord van u. Hij had een afkeer van devote smetvrees voor het andere geslacht.
Ja, zeker.
Ja. Ja. En van lustgevoelens schreef hij dat hij blij was dat hij er vanaf was. Dat dan ook
ja, maar
weer
toen
wel.
Was hij 50. Want het leuke vind ik nou juist dat hij toch ook geschreven heeft van nou, ik heb me er nooit op laten voorstaan dat ik altijd maagd zou zijn gebleven.
Precies.
Hoor. Toen op
toen
een gegeven
kritiek
moment.
Kwam.
Ja, toen er allemaal smaadschriften over zijn levenswijze begonnen te verschijnen.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk een heel erg leuke reactie van hem.
Absoluut. Et alors, zou Mitra gezegd hebben. Ja. Sandra Langerijs. Erasmus Dwarsdenker, uw biografie van Erasmus is een fantastisch boek. Dank u wel daarvoor.
Ja, dank jullie wel. Interne keuken.